Goedemorgen allemaal, fijn dat u er weer bent, ondanks het feit dat het toch wel akelig weer is. De Heer heeft onze voeten geleid hierheen en wij hopen op een goede samenkomst. Wij gaan u vertellen dat er niets bijzonders te melden is, gelukkig, behalve degene die u allemaal in uw hart heeft om voor te bidden. Laten we dan dat ook, als Marco zegt, stilgebed, denkt u dan aan ze. En de voorganger van vandaag is dus Marco Ouwehand. Ik ken hem al jaren, dus ik zeg gewoon Marco. En de organist van vanmorgen is Bert. En die laat zich bij voorbaat verontschuldigen voor enige valse noten. Dus dan bent u voorbereid. Ik heb al gezegd, dan zingen wij harder. Dan mag hij zachtjes spelen. Maar we hebben meneer Dekker en meneer Dekker heeft een stem als een klok. Dus dat gaat best wel lukken. Dat gaat best wel lukken. En wij gaan beginnen uit het Evangelisch liedboek, lied nummer 299, de versen 1, 2 en 3. En dat begint met: welke vriend is onze Jezus? Een gezegende dienst.
Gemeente, zullen we een moment stil zijn voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 75 als openingspsalm. Psalm 75, 1 en 2. Deze zondag ontstellen onder de woorden van onze Heer uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Psalm 119 over de liefde voor de wet. Vers 2 en vers 44 zingen wij nu.
Die met ijver onderhoudt. mij levensvragen. Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond. Bevestig mij dat mij verlossing dragen. Als gij mij steunt, zal ik te allen stond. De weg van u met in het hart te dragen.
Zullen we samen bidden? Heer onze God, u geeft uw woord ons, aan ons zondag aan zondag uw wet. Ik wil dat je zo leeft, zo ben ik en gij zult niet, je hoeft niet te doden, je hoeft niet te echt breken. Heer onze God, u geeft ons uw woorden. En als wij naar ons leven kijken, dan moeten we vaak tot de conclusie komen dat we uw woorden vergeten in het leven van alle dag. Dan weten we ze wel en dan zitten ze ergens achter in ons hoofd. Maar in onze handen, ja, daar zijn ze misschien nog niet doorgedrongen. Daar gebeurt wat anders. Vader, vergeeft u het ons. Als we uw woorden vergeten in ons leven van alle dag. En Vader, vergeeft u het ons niet omdat er iets in onszelf is dat dat rechtvaardigt, maar doet u dat op grond van uw Zoon, van Jezus Christus, die heeft gezegd, kom tot mij, als je vermoeid bent en belast, en ik zal je rust geven. Vader, als we zo 6 dagen terugkijken in ons leven, dan zijn we blij dat we hier weer zijn, op uw dag, op uw dag. En op uw dag staat u centraal in uw woord. En wij even niet. En misschien straks weer wel. Maar in ieder geval in dit uur staat u centraal, Heer. Wilt u alle andere stemmen in ons doen zwijgen. Zodat we ons op u kunnen richten. In onze gedachten. En in onze woorden. En in ons orgelspel en in ons gesprek na de dienst. Vader, dat het om u mag gaan. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. We zingen gezang 289, vers 1, 4 en 5. De schriftlezing van morgen is uit de tweede Petrusbrief. Bijna aan het eind van de Bijbel. 2 Petrus 3, vers 1 tot 13. 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 13. Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. En in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden. Om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn. En aan het gebod van uw apostelen, van de Heer en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, met spotternij, die naar hun eigen begeerten wandelen. En zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin van de schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sinds lang geweest zijn en de aarde die uit en door het water bestaan, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer talmt niet met zijn belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief, en op die dag zullen hemelen met gedruis voorbijgaan, en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, te willen waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Pittig stuk over de dag des Heren. Ik heb het gekozen omdat het de laatste zondag is van het kerkelijk jaar, waarin we nadenken over die laatste dingen. Wat is dat nou en waar moet je zo al aan denken? Ter voorbereiding zingen we gezang 296, vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, het gaat vandaag over verloren of gevonden. Laatste zondag zei ik al van het kerkelijk jaar. Even kijken wat hier nou aan staat. Ja, wel. Zoals Chinezen een andere jaartelling hebben, en Joden ook, hebben ook Christen een andere jaartelling. We leven wel in 2008. 2008 na Christus. Maar ons ritme is anders. Volgende week start een nieuw jaar, een nieuw kerkelijk jaar. En dat start met verwachting, het start met Advent. 4 zondagen voor de kerst. Het is volgende week de eerste Advent. En dat betekent dat we eigenlijk vandaag, kerkelijk gezien, christelijk gezien, weer een jaar afsluiten. Een jaar waarin je mocht leven, van zondag tot zondag. Iedere zondag is Gods liefde aan ons verteld. En het heil van onze God is ons verkondigd. En nu is het als het ware een soort oudejaarsdag. En in de christelijke traditie is het een goede gewoonte om op die laatste dag, op die zondag, ergens in november, na te denken over de laatste dingen. Over waar het in deze wereld op afgaat. En Jezus spreekt er ook vaak over. Hoe zal het zijn? Als het leven op de aarde zoals wij het kennen, als dat zal stoppen. Hoe zal het zijn als wij overgaan van ons leven op deze mooie aarde, maar soms ook uitgeleefde aarde, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En er bestaan heel verschillende beelden over. In het boek Openbaringen wordt het getekend in visioenen. Johannes krijgt op Patmos beelden voor ogen. Het is gewoon niet te vatten. Hij zegt steeds van, ik zag iets dat leek op. Of het was als, er zijn eigenlijk geen menselijke woorden voor te bedenken. En Jezus spreekt over die laatste dingen in de evangelie. En de apostelen spreken erover in hun brieven. En vandaag kijken we naar de beschrijving van Petrus in zijn tweede brief. En het gaat hier niet precies over hoe de hemel er nou helemaal uitziet. Maar het gaat over die dag. Die dag des Heren. Wat gebeurt er dan op die laatste dag? En Petrus schrijft hier zijn tweede brief aan kleine gemeenten. Staat er hier duidelijk bij aan het begin van de eerste brief. Die kleine christelijke kerken in de verstrooiing. Mensen zijn tot geloof gekomen, hebben elkaar opgezocht. Een soort huisgemeenten zijn ontstaan. In verschillende plaatsen, vaak geïsoleerd. En in een omgeving die niet geloofde in Jezus Christus. En dat moet u zich denk ik sowieso wel voorstellen bij de gemeente aan wie geschreven wordt in het Nieuwe Testament. Dat zijn geen grote bolwerken van honderden mensen. In een omgeving die massaal tot geloof is gekomen. Dat zijn relatief kleine groepen die samenkomen omdat ze Jezus hebben leren kennen. Ik denk dat het in de gemeente waar het in de Bijbel om gaat, dat het om uw soort gemeente gaat. Om zulke aantallen heb je het dan over. Dat is wel eens goed om het je voor te stellen. Ook als je kijkt naar de aanwijzingen die er staan van hoe ga je hier met elkaar om. Dat gaat niet om, heb iedereen lief in de gemeente als je het over enorme aantallen hebt. Maar dan heb je het over groepen van een man of 20, 25. En wat er dan op je afkomt. Dat zijn heel andere type vragen. Maar die omgeving is hetzelfde. Die is onverschillig of die is vijandig. Dat blijkt wel ook hier uit deze brief. En je kunt onder de indruk raken van de mening, van de ideeën van de meerderheid. Als al die mensen nou denken dat er geen God is. En als zoveel mensen nou denken dat Jezus niet meer en niet minder was dan een goed voorbeeld. En als er nou zoveel mensen leven alsof er toch geen oordeel is. En als veel van je vrienden en je familie zeggen, joh, dit is alles wat er is. Je moet er maar wat van maken. Dood is dood. Er is geen oordeel. En ik heb nog nooit gehoord dat iemand is teruggekomen uit de dood. En laat staan dat Jezus terug zal komen om te oordelen. En als je als christen tot de minderheid behoort, dan kun je overweldigd worden door de meerderheid. En dan, in zo'n situatie, schrijft Petrus de brief aan die gemeente. Hij schrijft het aan hun, maar u begrijpt, het staat in Gods woord en feitelijk schrijft hij het ook aan ons. En hij zegt, denk na over de woorden die je door de apostelen en de profeten zijn verteld. Met andere woorden, je hebt een Bijbel vol met getuigenissen. Daar moet je je op richten, dat zijn betrouwbare geschiedenissen. Ze worden ons verteld door ooggetuigen, mensen die Jezus hebben in de ogen hebben gezien. Mensen die hebben gezien hoe God is. Ze zijn met hem opgetrokken, hebben zijn woorden gehoord en hebben hem leren kennen als een Heer. En op een dag gingen ze het vertrouwen, die woorden, ze bleken waar te zijn in hun eigen leven. En dat zagen ze niet altijd in de praktijk van alle dag, maar ze zagen het wel, of wij misschien ook, zagen het wel met ons hart. Jezus Christus bleek betrouwbaar en zijn woorden waren waar geworden. En je zocht andere mensen op om meer over te weten te komen. En misschien al van kinds af aan. Maar goed, daar kun je niet meer achter verschuiven. En als het goed is, wil je dat ook niet meer. Je weet dat je het in je leven niet alleen redt. En dat je bij alles van hem moet verwachten. Dat is die groep aan wie hij schrijft. En ik hoop dat ook de groep hier is. Maar staat er zijn dan spotters en die zeggen, nou waar blijft de belofte van zijn komst? Zij denken dat alles bij het oude blijft. En Petrus trekt dan hier in de tekst een vergelijking met de dagen van Noach. Want toen dacht ook iedereen, nou we leven maar raak, na onze zondvloed. We liegen, we bedriegen, we doen waar we zin in hebben, wie zal ons tegenhouden? Nou, God besloot tot de zondvloed en hij maakte daar een einde aan. En Petrus zegt nu, iedereen die denkt dat hij het leven in de hand heeft en dat er niemand is, zelfs geen God in de hemel die hem kan tegenhouden, die vergeet dat er een zondvloed is geweest en dat er een God is die dus kan ingrijpen in onze realiteit. En in datzelfde woord van God waarin we kunnen lezen van de zondvloed staat ook dat God niet meer zo zal ingrijpen, maar dat die menselijke geschiedenis uitloopt op een dag en dat is dan de dag van de Heer. Er komt een dag waarin het oordeel over ons leven en over onze wereld klinkt. Wat vindt u daar nou van? Vind je dat nou, klinkt dat nou bedreigend? Veel mensen vinden er iets onheilspellends in zitten. Zo van, nou dan kun je het niet meer ontlopen, dan komt alles aan het licht. Sommigen hebben het er ook niet zo op en die denken dan bij zichzelf, ja, nou zonder dat oordeel kan het toch ook? Als God een God over dit leven is en als ik er af en toe steun aan ontleen en troost, dan is dat toch wel mooi genoeg voor mij. Meer hoeft niet, toch? Mensen, als je zo denkt, dan mis je wel iets heel vitaals in het christelijk geloof. En ik denk ook dat je iets heel vitaals mist uit het karakter van God. Dat blijkt ook weer uit dit gedeelte. Hij is door en door rechtvaardig. Hij wil dat op zijn aarde, onder zijn ogen, gerechtigheid woont. En als God dat wil, dan zal dat ook gebeuren. En in vers 13 staat er, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En die gerechtigheid woont nu nog niet op de aarde, zoveel is wel zeker, als je om je heen kijkt. En stel je nou eens voor dat er geen oordeel zou zijn. Geen eerlijke conclusie over je leven, niets. Dan zijn slachtoffers altijd slachtoffers. En dan gaan heel veel daders vrij uit. Wat vind je daar dan van? Zoveel mensen aan wie nooit recht wordt gedaan in dit leven. Ik denk aan mensen die slachtoffer zijn van incest. En waarvan de dader blijft ontkennen. Dat is een heel bekend patroon. Dat komt heel veel voor. Onrecht dat blijft bestaan zolang je leeft. En die dader die kan zonder straf blijven doorleven. Niet alles wordt gepakt door ons strafrecht. Ik denk aan leven dat gebroken is in de knop, nooit echt een kans heeft gekregen. Ik denk aan mensen die andere mensen het leven onmogelijk maken, letterlijk door de moord, maar ook figuurlijk door dodelijke woorden, door kleineren. Dag in dat uit, andere mensen, ander deel van de wereld, voor een hongerloontje moeten werken. Niets anders doen dan werken totdat je doodgaat. Is dat nou eerlijk, is dat dan gerechtigheid? En als God nou een aarde wil waar gerechtigheid op woont. Mensen, als we het oordeel van ons af willen houden, dan zijn we eigenlijk met iets raars bezig. Dan willen we, denk ik, eigenlijk God zelf op een afstand houden. En als we dat doen in deze wereld, en dat doen we wel vaak. Als we God op een afstand willen houden, dan is dat wel een consequentie dat er geen gerechtigheid heerst op de aarde. Dan heerst het recht van de sterkste. De grote mond wint, macht wint, geld wint en de losers en de zwakken en de mensen met een trauma die verliezen als er geen God is die de zaken een keer recht zet. En dan nog iets, als God niet oordeelt dan ontvalt de zin van je leven. Ons leven krijgt diepe zin omdat er een God is die ons aan het begin van ons leven heeft gewild. Ook al ben je soms alleen en vraag je op een somber moment af, maakt het wel uit of ik er nou ben? God zelf heeft je in het leven geroepen en dat betekent dat je gewenst bent. Mensen om je heen kunnen heel wat anders zeggen en ook heel wat anders uitstralen. Dat is waar, maar weet één ding. God zegt tegen je, als je wil, mag je mijn kind zijn. Je bent welkom in mijn gezin. Maar als ik daar nou zou stoppen, dan zou ik een half verhaal vertellen. Ons leven heeft zin omdat God wil dat we er zijn, dat is waar. Maar je leven heeft ook zin omdat God aan het einde van je leven aan je vraagt, kind, wat heb je nou gedaan met je leven? Heb je goed kunnen doen? Heb je pijn van mensen verzacht? Heb je je talenten benut? Heb je iets aangetrokken van mij in je leven? Het maakt dus uit wat je doet. Als we in de kerk spreken over die God die in Jezus Christus genadig is naar ons, kan het wel eens heel simpel klinken. Misschien zelfs wel eens goedkoop. Genade over al je fouten. Genade, ook al heb je geen berouw. Genade, ook al ga je willens en wetens door en trap je mensen op hun ziel. Gemeente Dietrich Bonhoeffer die zou zeggen, dat is goedkope genade. Ons leven krijgt zin omdat het uitmaakt wat we doen. En wat we laten. En God geeft in zijn woord en geeft aan ons zijn geboden, zodat we er iets mee gaan doen. Waarom zouden we zondag aan zondag die geboden lezen, als God aan het einde van het verhaal niet zou vragen van wat heb je ermee gedaan? En we kunnen verrast worden door het oordeel, dat geloof ik zeker. Maar van één ding mogen we overtuigd zijn, het is door en door rechtvaardig. We worden echt niet gevraagd om te leveren wat we niet zelf hebben gekregen. Iedereen heeft zijn eigen geschiedenis en iedereen heeft zijn eigen capaciteiten, maar we hebben ook kansen gekregen. We hebben mensen ontmoet, we hebben geld in handen gehad, we hebben gewerkt en we hebben vrije dagen gehad. Kortom, we hebben tijd van leven gekregen, tijd van God. En dat maakt dus uit. En zonder oordeel maakt het niet uit. Dan is helpen even goed als halen. En zo is het niet. Ons leven heeft zin, we zijn gewenste kinderen aan wie ook rekenschap wordt gevraagd. En wanneer gebeurt dat dan? Wanneer zou dat nou zijn? Wanneer zal het zijn dat die dag van de Heer aanbreekt? Gemeente, volgens mij is het meest Bijbelse antwoord onbekend. Geen idee. Natuurlijk in het boek Openbaringen wordt gesproken over tekenen. Als dit gebeurt en als dat gebeurt, dan is het dichtbij. En volgens mij is het goed om na te denken over de tekenen van de tijd en erover te spreken met elkaar. Elkaar te bevragen, ik zie dit gebeuren of dat. En als ik dit in de Bijbel lees, dan zou dat iets kunnen betekenen. Wat denk jij daarvan? Dat moeten we zeker doen. Zeker in het besef dat God alles doet medewerken ten goede voor hen die in hem geloven. Maar boven die visioenen gaat volgens mij het woord van de Heer zelf uit. En als de discipelen ernaar vragen, en dat lees je in alle evangeliën wel, dan zegt hij steeds van daarvan weet niemand, zelfs de Zoon niet. Dat bepaalt God en hij alleen. En als Jezus het nou zelf niet weet, wie zijn wij dan? Dus heb maar een gezond wantrouwen naar alle rekenaars en alle voorspellers. Om zeker te denken, als Jezus het zelf niet weet, wie ben jij dan? Geliefden, zegt Petrus hier. Als je daarover in zit, als je vindt dat het lang duurt, dat staat er hier eigenlijk, bedenk dit dan. Eén dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Alle dingen in het verleden, in het heden en in de toekomst liggen voor God open. Eeuwigheid, dat is niet te vatten. Wij zijn mensen van de tijd. Het is nu zondagmorgen en zoals het nu is, wordt het nooit meer. Ons leven loopt door. Het komt ook nooit meer terug. Wij leven in een lijn. Van begin naar een eind, naar een doel. En een eeuwigheid, dat is een tijd zonder tijd. Een leven in Gods tegenwoordigheid. Hoe werkt dat? Geen idee. Wij moeten beseffen, denk ik, dat God anders is. Niet na te rekenen. Niet 1 is 1, maar 1 is 1000. En 1000 is 1. Ja, u denkt, het duurt maar. Wordt er niet onnodig getreuzeld? Er staat, er zijn er die aan talmen denken. Dan wordt dat gewoon mee bedoeld. Maar in datzelfde stuk daar staat erbij, denk dan ook eens aan Gods hart. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. En zolang er leven is, is er hoop. Voor anderen, maar ook voor onszelf. er staat, hij wil dat allen tot bekering komen. En dat is het evangelie hardop, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Er is hoop nu, vandaag, zolang het de dag van de Heer niet is. Hij wil niet dat we blijven zoals we altijd al waren, hij wil dat we tot bekering komen. En u alleen kunt voor uzelf vandaag die vraag beantwoorden, ben ik al tot bekering gekomen? En je kunt van alles willen narekenen. En je kunt met elkaar praten, een hele interessante discussie voeren. Wanneer en hoe zal het zijn in de hemel? En dat moet je denk ik zeker eens doen, op zijn tijd. Maar als dat alles is, ben je verkeerd bezig. Want hier staat het leidmotief. Hier staat het hart waar het om gaat. God wil niet dat sommigen verloren gaan, maar hij wil dat allen tot bekering komen. God wil niet dat ik verloren ga, maar dat ik tot bekering kom. Voor het eerst of opnieuw. Misschien is het dof geworden in de loop van de tijd. Misschien geloof je het wel. En dan is dit de dag. Dan is dit de dag van de Heer. Je mag vandaag tot bekering komen. Je mag je omkeren. Je blik richten af van jezelf. Af van waar je in je leven druk mee kunt zijn. Je blik richten op God die je gewild heeft. En die je zijn zoon gezonden heeft. En die op een zeker moment vraagt van heb je iets met mij van doen willen hebben in je leven. Je omkeren is je bekeren. En als morgen de dag van de Heer is, is vandaag je kans. En die dag staat er, komt als een dief. Onverwacht, misschien slaap je wel, niet te berekenen. En het kan vandaag zijn, of over 15 jaar, of over 150 jaar, of vanmiddag, geen idee. De dag komt, zoveel is wel zeker. En dan staat het, op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. De elementen zijn hier naar alle waarschijnlijkheid niet die klassieke elementen uit de Griekse filosofie. Dat waren aarde, water, vuur en licht. Aarde, water, vuur en licht. Lucht. Uit die dingen was de zichtbare wereld opgebouwd. En die vertaling past hier niet erg, want vuur is een van de elementen. Het lijkt er meer op dat de hemelen en de elementen bij elkaar horen, als je die tekst eens goed bekijkt. Elementen als een nadere uitwerking van de hemelen. En dat staat tegenover de aarde en de werken die erop gevonden worden. Dus hemel en elementen en aarde en de werken. En in Jesaja 34, vers 4 staat, dan zal het Heer van de hemel vergaan. En de hemel zal als een boekrol worden samengerold. En als Jezus het over de laatste dingen heeft en over de hemel heeft, dan haalt hij dit beeld aan in Matthäus. Dan beschrijft hij, dan zal de zon worden verduisterd en de maan zal geen glans meer geven. En de sterren van de hemel zullen vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen. Dus een soort oud-oosters voorstellingswereld. Er wordt de hemel gezien als een gordijn. Als een gordijn wat er zit tussen ons en God. En de sterren worden als het ware terzijde geschoven. En dan komt de aarde onder het zicht van God zelf. En de werken erop, die liggen ontbloot voor het aangezicht van de schepper. En dat is de essentie wat er gebeurt op die dag. Alles ligt open en bloot, de aarde en de werken. Gods schepping en alles wat wij daarin hebben voortgebracht. En het vuur. Nou, als je niet uitkijkt, dan ga je daar heel snel bij denken aan een grote ramp. Een kernexplosie, zoals in Hiroshima of zo. En ik was een keer in Amerika en daar zag ik op, heb je allemaal van die televisiezenders. En een van die zenders was een christelijke zender. Van het wat rechtse soort, denk ik. Want het een en het andere vuur werd als een soort bedreiging en als een toonbeeld van zo van kijk uit dat je daar niet in terecht komt. En ik vraag me af of dat nou hier bedoeld wordt. Of dat type vuur hier nou bedoeld wordt. Wat zo'n type vuur zou nou betekenen dat alle leven, alle natuur, maar ook alle cultuur, alles wat door mensen is gemaakt, weggevaagd zou worden. En dat is een angstaanjagend beeld. Ik durf de stelling aan dat het over dat type vuur hier niet gaat. Het gaat hier volgens mij om het vuur van de zilversmid. In het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, in Maleachi, gaat het ook over de dag des Heren. En dan wordt er beschreven dat er een engel is, een engel van het verbond. De engel die gij begeert, zegt God. Het gaat er over Jezus, de engel met een hoofdletter. En dan staat er, het zal zijn als het vuur van de smelter. En hij, dan gaat het over Jezus in dat geval, zal zitten het zilver smeltend en reinigend. Hij zal hen louteren als goud en als zilver. En dat beeld komt vaker terug in de Bijbel. Dat vuur is volgens mij dus geen allesverterend vuur. Het is geen blinde macht die alles kapot maakt en overal een einde aan maakt. Het is een louterend vuur. Goud en zilver worden gesmolten zodat het vuil eruit gaat, de bacteriën eruit gaan. Het zuivere goud en het zuivere zilver blijven over. Alles wat het vuil maakt, verdwijnt. En in de brief aan de Korintiërs schrijft Paulus het zo. Je kunt bouwen met goud, met zilver, met hout, met hooi, met stro. Ieders werk zal aan het licht komen. Hoedanig ieders werk is, zal het vuur uitmaken. Dan zit het ook wat op die lijn. In de zin van, je kunt overal mee bouwen. Het moet wel door het vuur. Het moet wel geproefd worden op echtheid, op oprechtheid. En zo is dat vuur, dat haalt eruit wat er niet in hoort te zitten. Het werd louterend en zuiverend. En de dag des Heren is volgens mij dus geen alles verwoestende rampdag. Waar je bang voor moet zijn. De dag des Heren is volgens mij een dag waar je naar uit kan kijken. Echt waar. We worden verlost voor alle vuil en alle bacteriën, alle stro en alle hooi in je leven. En we komen aan het licht. En dan staat er, de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Wat is dat nou? Wat zal er dan gevonden worden? Gemeente, volgens mij is dat ook goed nieuws. De aarde zal niet vergaan als een experiment van God waarvan hij zegt van nou maak ik er maar eens een einde aan. Op die oude aarde worden werken gevonden. Mensen zijn zondig, dat is waar. Maar we zijn ook bijna goddelijk gemaakt. En we hebben ook iets van een scheppingsmacht, scheppingskracht in ons. En op die aarde zijn volgens mij ook prachtige werken te vinden. Er zijn ook werken te vinden die onvolkomen zijn, dat is waar. Nog niet afgemaakt, nog niet tot bestemming gekomen. Maar mensen hebben ook geïnspireerd door de geest van God hele mooie dingen gemaakt. En dat is niet zinloos. Het wordt niet weggegooid door God, zo alles in het vuur, het maakt allemaal niet uit. Het maakt uit hoe je leeft en wat je doet. Dus dan gaat het volgens mij daar niet alleen om werken van barmhartigheid en werken van liefde die als mens doet aan elkaar. Ik denk wel dat die voorop gaan. Maar het gaat ook om het omwerken van onze mensenhanden. Schilderij van Rembrandt is ook een werk van deze aarde. En we hebben prachtige gebouwen en musea en adembenemende kunst. En we hebben muziek om volledig bij weg te dromen. En we hebben mooie films en ontroerende boeken. En als het allemaal in het vuur zou gaan, dan is het allemaal zinloos. Dat is toch niet waar? Er zijn prachtige werken in onze cultuur. En die werken gaan wel door het vuur, maar door dat zuiverende vuur. En die werken zullen werkelijk aan het licht komen. Die werken komen tot hun volle en werkelijke bestemming. Dan heeft het zin, dan heeft het aarde en het leven hebben zin. En volgens mij is dat een heel machtig perspectief. Alle werk doet ertoe. Werken van liefde en van barmhartigheid en de werken van je handen. En die aarde, kom ik bij dat vers 13, dat die nieuwe aarde, die nieuwe hemel, nieuwe aarde, dat is een vernieuwde aarde. Niet zoals mensen. Of net zoals mensen, zoals als ze zich bekeren. Het zijn dezelfde mensen, maar het zijn nieuwe mensen, want de geest van God werkt er doorheen. Hetzelfde, toch anders. En de aarde, die nieuwe aarde, is niet te vergelijken met onze. Want God zelf zal er wonen, staat er. En er zal gerechtigheid wonen. En onze werken zullen er gevonden worden. Gelouterd, dat wel. Schoongemaakt. Maar werken zullen er zijn. Vandaag zijn we bezig met de laatste dingen. De dag waarop alles anders wordt. Verlang je er al een beetje naar. Alles recht. Alles goed. Alles in het licht en niets meer in het donker. En wij komen tot het licht. En wij komen tot onze bestemming. En als u zich bekeert, hoort u erbij. Doe dat dan. En voeg je in het koor. Ik lees u een paar versen voor van het lied van Verlang uit Gezang 265. Dat zingen we niet, dat lees ik u even voor. Daar gaat het over Jeruzalem. Ik denk dat je dit beeld wel neer kunt zetten over de hemel en de nieuwe aarde. Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis, wanneer zal ik u zien, zoals ge zijt, de bruid van onze Heer? Daar is geen pijn en geen verdriet, geen afgunst en geen nijd en angst en armoe zijn er niet, maar altijd vrolijkheid. Daar is geen zon, daar is geen maan, geen mist, geen duisternis, maar het licht komt van de troon vandaan waar de Messias is. En zeker is geen ziekte daar, geen ongeluk, geen dood, geen boze duivel, geen gevaar en geen gebrek aan brood. God geve mij, Jeruzalem, dat ik eens op een dag een pelgrim aan uw poorten ben en dat ik binnen mag. De heiligen staan in het licht en kijken honderd uit van aangezicht tot aangezicht met God en met zijn bruid. Want hier is alle zoet vermengd met gal en bitterheid. Geluk wordt altijd weer gekrenkt, hoe nijpen schuld en spijt. Maar daar is leven een en al verrukking en plezier en duizend jaren zijn er als de dag van gisteren hier. David is daar met harp en al, koormeester van de stad. Maria, denkend aan de stal, zingt het Magnificat. Simeon heft zijn lofzang aan. Mirjam en Hanna zijn bij alle vrolijkheid vooraan met trom en tamboerijn. En Luther zingt er als een zwaan en Bach, de grote Bach, die mag de maat der engelen slaan, de lieve lange dag. De negers met hun loftrompet, de joden met hun ster, die arm is, achteropgezet, de vrome van oudsher. Van alle kanten komen zij, de lange lanen door, het is een eindeloze rij, de kinderen gaan voor. Jeruzalem, mijn vaderhuis, mijn moederstad, wanneer zal ik u zien? Wij zijn op reis naar u en naar de Heer. Amen. Wij zingen gezang 231. Gemeente, we beleiden ons geloof vanmorgen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea uit 325 na Christus. En ik wil u vragen dat zo mogelijk staande met mij te doen. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons, gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Die zit ter rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Aan wiens rijk geen einde zal komen. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levens maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. We zingen Psalm 73, vers 10. Gemeente, zullen we samen bidden en voorbeden doen. Vader in de hemel, als we nadenken over uw dag, op uw dag, op uw rustdag, dan roept dat gemengde gevoelens in ons op. Misschien wel iets van angst voor het onbekende, want we weten wat we hebben en we weten niet precies wat we krijgen. Dat is heel menselijk, Heer, zo zitten we in elkaar. En toch ook, als uw woorden lezen en als we de troost daar toch ook in zien, dan misschien toch ook iets van verwachting, Heer. Als die dag anders is dan alle andere dagen. En als uw hemel en als uw aarde, uw nieuwe aarde, anders is, omdat u er woont en omdat er gerechtigheid woont, Heer, dan is dat toch iets om naar uit te zien. Want hier uiteindelijk, hoewel er zoveel mooie dingen zijn, speelt altijd weer een donkere rand ergens doorheen. Maar daar, Heer, bij u, waar gerechtigheid woont, hoeven we daar niet voor te vrezen. Vader, houdt u dat verlangen in ons leven, in ons levend. Dat we niet opgaan in het leven van alle dag, hoe goed het ook is en hoe belangrijk onze werken ook zijn. Maar dat we het verlangen naar u, naar uw dag, naar uw wereld levend houden in onszelf. En dat we van daaruit leven hier en nu. En dat dat onze werken mag vormen. En dat werken zullen zijn die op de nieuwe aarde, Heer, gevonden zullen worden. Dat zou het zijn, Heer, als er van ons iets gevonden werd, daar, bij U. Omdat het goed was. Omdat het barmhartig was of liefdevol. Of geïnspireerd door U. Of geïnspireerd om andere mensen tot hand en tot voet te zijn. Heer, geef ons daar open oog voor. Wat werken zijn die door het vuur kunnen bestaan. En help ons die ook dan te doen. En ons niet bezig te houden met stro en met hooi. Maar met goud en met zilver. Dank U wel voor Uw woord. Wat als goud voor ons is. Dat we elke zondag mogen openen. En elke dag van ons leven. Dank U wel dat U tot ons bent gekomen. Wij bidden voor alle die hier niet bij konden zijn, maar wel wilden. Voor iedereen die ziek is. Voor mensen die de dood wellicht in ogen kijken. Heer, we bidden dat ze U in de ogen kunnen kijken. Wees U bij hen. Als er moeite is, of strijd, of pijn. Wees U bij ieder van ons. Als wij momenten hebben van moeite, of van strijd, of van pijn. Heer, wilt U het besef dan in ons levend houden. Dat we afgaan op een wereld, op een hemel en op een aarde waar gerechtigheid woont, omdat U er woont. Dank U wel, Heer, dat U zo'n machtig perspectief voor ons neerzet, dat het waar mag zijn. Als we ons omkeren en kijken naar U, dat het waar mag zijn voor ons dat het leven niet doodloopt, maar doorloopt en uitloopt op U, op leven met U, in Uw tegenwoordigheid. Dank U wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We collecteren en vervolgens zal het slotlied zijn gezang 444 vers 1 en 3.
Oh, my God.
De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en hij geeft ons vrede. Amen.